een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst dat deze week de catechisaties weer zullen beginnen. Op de bekende tijden, maar omdat de catechisaties beginnen zullen, zal ik de tijden met de leeftijden allemaal noemen. Maandag aanstaande van 4:15 worden de kinderen van 9 tot en met 11 jaar verwacht. Van 5:00 tot 5:45 de jonge mensen van 12 tot 14 jaar. Van 6:30 tot 7:15 de jongelui van 15 en 16 jaar. En van 7:15 tot 8:00 17 jaar en ouder. En op vrijdag is er om 8:00 een catechisatie voor degene van 16 jaar en ouder die op maandag niet kunnen. Die catechisatie duurt tot 9:15. En van 9:15 tot 9:45 hopen we de belijdeniscatechisatie te houden. Als er nog zijn die zich voor de belijdeniscatechisatie van dit seizoen willen opgeven, dan wil ik die graag verzoeken om deze week met mij contact op te nemen. De tweede mededeling is dat aanstaande woensdag om 3:00 middags de bejaardenmiddag gehouden zal worden. Degene die vervoer nodig hebben, of die een van de diakenen daarmee contact willen opnemen, die zullen dan graag voor vervoer zorgen. Deze aanstaande woensdag om 3:00 middags, zo de Heere wil. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 63, het tweede en het derde vers. Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3. Van Psalm 63. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 106 het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Daarna willen we lezen uit het heilig woord van God en de schriftlezing kunt u vinden uit de brief aan de Hebreeën en daarvan deze avond het 7e hoofdstuk. We noemen nu Hebreeën 7 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, het 3e vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 7. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogste Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham de patriarch tienden gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet. Dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen. En hem die beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar. Zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing uit dit hoofdstuk. Wij willen met Gods hulp vanavond in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal nadenken over een tweetal versen uit dit hoofdstuk. Namelijk Hebreeën 7... de versen 24 en 25. Hebreeën 7, de versen 24 en 25, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtig en eeuwig God, gij die in de hemelen woont en voor wie de engelen staan en degene die zalig geworden zijn om u de lof toe te brengen. Wij zijn hier bijeen in uw huis hier op aarde. En waar zelfs de engelen in de reinheid van het hemels heiligdom hun aangezichten bedekken als zij op de grootheid en de majesteit van u zien. Hoeveel te meer zouden wij, bevlekt met duizend zonden, ons aangezicht niet moeten bedekken en in het stof neerbuigen. Want wij staan voor u, Heere. Zou u ons daar ook in dit avonduur diep van willen doordringen. Dat wij niet zijn samengekomen alleen maar om onze godsdienstige plichten te vervullen. Of om te luisteren naar de prediking. Al is dat alles goed. Maar dat het diepste is dat wij naderen voor u. En dat wij staan voor u. De heilige. De volmaakte. De God die te rein van ogen is. Dan dat u het kwade zou zien. Maar ook die God. Die in Christus. Genadig en barmhartig zijt. Heere, wil ons onder die gedachte en onder het besef van deze heilige dingen vernederen. Maar ook als vernederde mensen doen smeken om een zegen vanuit het hemels heiligdom. Want dat hebben wij hier op aarde in uw huis nodig. Dat de zegen die in het hemels heiligdom te vinden is, hier op aarde geschonken wordt, uitgewerkt wordt, toegepast wordt door uw Heilige Geest. En dat bidden we, Heere, of u dat doen wilt, wanneer wij uw woord openen. Want wanneer wij uw woord openen, is die bediening van uw Geest zo nodig. O, schenk ons die bediening in het uitdragen van de boodschap. Wil u onze gedachten en ons verstand en ons hart aanroeren met de krachtige werking van uw Geest. En wil u ook ons te spreken geven, opdat het woord van u klinken mag, doordringen mag, en opdat wij niet in onze eigen kracht, nog minder in onze eigen wijsheid mogen spreken, maar in de betoning van uw kracht en van uw wijsheid. Heere, zegen ons dan in de bediening van uw woord. Zegen ons ook in het luisteren. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet alle dingen. Zelfs de diepste van onze ziel ligt voor u geopend. En dan bidden we u, Heere, wil u die alle dingen weet en ziet. Bijzonder denken aan hen die samengekomen zijn met ons en nog voor eigen rekening leven. Heere, zou u de kracht van uw woord, ook van het diepe en rijke woord van deze avond, zo op hun ziel willen binden, dat ze overtuigd worden van de nood van hun leven en van de noodzaak van de waarachtige bekering. Zou u door de heilgeheimen die in dit schriftgedeelte zo rijk liggen opgetast, en zo jaloers willen maken dat er een verlangen in hun hart geboren wordt naar dat heil wat nooit vergaat. U hebt vele wegen, Heere, om mensen tot staan te brengen. Om mensen arm te maken. Om mensen jaloers te maken. Zou u die middelen ook willen gebruiken? We bidden van u, Heere, denk aan allen die het geestelijk moeilijk hebben. Die niet onverschillig voor het leven, maar wier leven onder een druk, onder een last gebogen gaat. En die geen licht, geen uitzicht kunnen vinden. Heere, wanneer er ook onder ons soms rondgetopt wordt in vragen, in geestelijke vragen, in zielenvragen, zou u onderwijs willen geven. Bijzonder wanneer het juist ook op deze dag, in het licht van de bediening van het Heilig Sacrament, vanmorgen alles zo toegesloten was en er geen licht was en alles duisternis. En dat nog meer vragen heeft gegeven dan tevoren. Heere, wil u door de duisternis heen breken. En wil u onderwijs geven. Want dat is het wat we in donker vooral nodig hebben. Goddelijk onderwijs. En wil u dan leiden. Wil u laten zien wat de oorzaken zijn. Wil u laten zien waar de weg te vinden is. Uw paden te vinden zijn. Heere, wil dan door uw Geest en door de grote profeet hen leiden die gebonden zijn in duisternis en in banden. Wil denken aan allen die iets van dat genadewerk van u kennen. Heere, u weet hoe het innerlijk met hen is. U weet bijzonder ook hoe het is met hen die deel mochten nemen aan het heilig avondmaal. O God, wil u geven dat het goede wat daar genoten mocht worden, dat er gezien mocht worden dat u een grote priester bent over het huis Gods. En dat u dat priesterambt hebt ontvangen. En de priesterlijke zegen hebt verworven. Door de bittere weg van het lijden. Van de kelk van de toorn. O Heere, geef dat uw volk daaruit vertroost en bediend mag worden. Gesterkt in het allerheiligst geloof. En als er misschien vanmorgen vragen overbleven, ook zielenraadselen in de harten van uw kinderen. Heere, wil u dan zo vanavond het woord gebruiken, dat daardoor overblijvende raadselen opgelost worden. En dat het oog van allen die uw naam ootmoedig vrezen, gericht mag worden op die ene borg en zaligmaker. Die nu volkomen kan zalig maken. Allen die door hem tot God gaan. Heere, dat daar kracht van mag uitgaan. En dat uw volk ook zij die zo van verre staan. Zij die misschien met zoveel vrees en zoveel vragen nog bezet zijn. Zij voor wie die persoon en dat werk van de Heere Jezus Christus. Met zoveel sluiers en nevels omhuld is. Zou u in hun leven willen doorwerken. Ja, zou u al uw kinderen die gestalte van het hart willen geven. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Om hem te kennen. En om in die gerechtigheid van Christus Jezus. De bloedgerechtigheid van hem die gestorven is. Geborgen te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, wil u ons ook vanavond in dit uur van nabetrachting eerlijk doen zijn. En wil u geven dat de geest van het onderscheid en de geest van de toetsing ook in ons midden mag werken. Heere, geef dat we bewaard mogen worden of teruggebracht mogen worden van de doolpaden van zelfbedrog of van dwaling. En wil u uw woord ook daarin tot zegen stellen. We bidden u, Heere, wees u met allen die hier vanavond zijn of met ons meeluisteren, die het moeilijk hebben. Want wij hebben niet alleen geestelijke noden, al is dat de grootste nood. Er kunnen ook zoveel omstandigheden zijn. En zoveel verdriet. En zoveel pijn. Dan denken we bijzonder deze avond aan hen die in rouw verkeren. Heren, ook deze avond is een rouwdragende familie in ons midden. De familie van onze overleden zuster Van der Boom. Die deze week begraven is. Heren, u weet wat dat voor de kinderen, de zoon, de dochter, de schoonzoon, de schoondochter betekent. U weet wat dat betekent voor de kleinkinderen, achterkleinkinderen, voor zusters en zwager en verdere familie. Er is een grote leegte, want zij nam een grote plaats in, ook onder ons, al was zij oud. En u bidden we van uw ogen trouw ontfermer, als in het aangezicht van de majesteit van de dood, onze woorden zonder betekenis zijn. Als wij de familie ook niet troosten kunnen. Of u vanuit het hemelse heiligdom. Omwille van die grote hoge priester. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Deze familie zou willen troosten. En of u in de geslagen wonden. Zelf de troostbalsem zou willen schenken. Maar bovenal bidden we het u, Heere, zoals het ook op de dag van begraven gezegd is. Dat uit dit sterven van moeder en grootmoeder nog sterven en leven geboren mag worden. Geestelijk leven. O, geef u, Heere, onder jongeren en ouderen in deze familiekring. Dat de noodzaak van die bekering om vernieuwd te worden, om u te leren kennen en te leren zoeken in oprechtheid, op het hart gebonden mag worden. En wil u daartoe uw woord zegenen. Heere, geef ons, en dan denken we niet alleen aan de familie, maar ook aan de gehele gemeente. Geef ons niet over aan onszelf, maar leg ons uw vrezen op. We denken ook aan anderen die deze afgelopen week in rouw gedompeld zijn. En we willen bijzonder ook de familie Valerius aan u opdragen. Kinderen en kleinkinderen van haar die deze week werd weggenomen zijn in ons midden. Heren, nu een lieve moeder en grootmoeder en ook overgrootmoeder deze week toch nog plotseling door de dood werd weggenomen, bidden we ook voor hen of u hen uw kracht en hulp wilt bereiden. En wil u ook in de geslachten werken. We zijn er juist bij het overlijden van de beiden die we genoemd hebben aan herinnerd. Dat de eerste geslachten van de gemeente gaan en dat nieuwe geslachten komen. O God, u die in het verleden tot in verre vorige slachten gewerkt hebt, zou u ook onder ons en onder onze kinderen willen werken. Heere, zegen daartoe ook in de familiekring het overlijden van deze geliefde moeder en grootmoeder. En wil de familie nabij zijn in uw gunst en genade. We willen ook de familie Knulst aan u opdragen. Wel niet kerkelijk met ons verbonden, maar er zijn toch vele banden en ook vele vrienden onder ons. Heere, wat een smartelijke weg. Maar wij mogen voor u de heilige God niet spreken, maar zwijgen. Geef dat hij die zijn geliefde vrouw aan de dood moest afstaan mag zwijgen. En dat ook de kinderen dat mogen leren. Heere, geef maar genade om niet kwaad op u te worden. Om zich niet tegen u te verzetten, maar te buigen. En zou u willen geven, Heere, dat uit dit aangrijpende sterven nog zo jong nog zegen voort mag vloeien. Uw naam verheerlijk mag worden, ook in de bekering van zondaren. Heere, ontferm u over dat jonge gezin, moederloos. Maar zou u die meer kunt troosten dan een moeder troost, daar willen zijn. Heere, denk zo aan ons allen. Wij zijn zo gewaarschuwd. Er wordt zo aan onze levenshuis geschud, geklopt met kracht op de deur van ons leven. Mensenkind, bereid uw huis. Heren, dat wij die roepstem mogen horen. En dat in het licht van de prediking van die grote hoge priester, die nog met ontferming bewogen, zondaren roept en lokt en nodigt en trekt. Dat in het licht van die prediking deze dingen ook op ons hart mogen wegen. Wees u met allen die ziek zijn. We dragen broeder van der Sluis aan u op die in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat de dingen zo mogen gaan en dat er herstel mag zijn. Maar we bidden ook of u wilt geven dat het zo mag zijn dat hij voorspoedig herstellen mag en weer spoedig thuis mag komen. Zegen hem bovenal geestelijk, Heere. En laat het een wonder mogen zijn dat u alles nog zo hebt willen maken. Wees u met ons allen. We komen tot u, Heere, als mensen, als zondaren, als schuldigen. En we moeten het voor u belijden dat bij ons geen recht, geen licht, geen kracht en geen verdienste is. Maar wil u op ons neerzien, ook in de prediking en in het luisteren, in die gezegende hoge priester, die wat ook verandert, ook als de geslachten wegvallen, eeuwig dezelfde blijft en die nog kan zalig maken, volkomen, en die nog voor de zijne bidt, dag en nacht, In zijn naam vragen we het van u, in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 9 en 15. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, de versen 9 en 15. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. Dat is het tiende vers van Psalm 68, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, Als u aan een willekeurig iemand zo vandaag zou vragen, wat is een priester? Dan denk ik dat u meestal nog wel een antwoord zou krijgen. Het antwoord zal zo'n beetje zo zijn, dat verwezen wordt naar een godsdienstige figuur. Mensen denken misschien aan een priester uit de Rooms-Katholieke Kerk of aan een priester uit een van die vreemde Oosterse godsdiensten. Maar in elk geval, wanneer u door zou praten over wat een priester is, dan zou u merken dat heel de gedachte van dat priesterschap, dat dat voor de overgrote meerderheid van mensen vandaag iets is wat helemaal aan de rand van hun belangstelling staat. Een priester, ja, dat is iemand uit een eigenlijk wat verleden periode, die zich bezighoudt met godsdienstige zaken. Maar een priester nodig hebben, ja, dat hebben we in onze tijd vol van techniek en vol van allerlei ontwikkelingen eigenlijk niet. Priester, priesterschap. Die woorden zijn, zoals zoveel godsdienstige en geestelijke woorden, naar de rand van onze samenleving verdreven. Ze hebben voor de mens van vandaag geen betekenis. Voor u wel. Wat zou het antwoord zijn op de vraag, als hem aan u gesteld werd, wat betekent het priesterschap voor u? En dan gaat het maar niet om het priesterschap van een mens, of van een Rooms-Katholieke kerk, of van ergens een vreemdsoortige godsdienst. Maar wat betekent het priesterschap voor u? Het priesterschap dat boven alle priesters die op deze aarde geleefd hebben uitgaat. Het priesterschap van de Heere Jezus Christus. Ja, zegt u misschien, dat is heel wat. Om op zo'n vraag een antwoord te geven. Inderdaad, dat is zeker heel wat. Maar als het goed is, zal het toch heel persoonlijk tot een antwoord op die vraag moeten komen. Wat betekent de grote hoge priester voor u? En daarom willen we samen vanavond nadenken over Christus, de eeuwige priester. En we letten, en dat zal niet te uitvoerig kunnen, maar we letten op drie dingen. Allereerst, dat is een altijd durend priesterschap. Dat lezen we met name in vers 24. Vervolgens willen we iets zien over een altijd durende voorbede. Dan gaan we naar het slot van vers 25. Hij leeft altijd om voor de zijnen te bidden. En tenslotte een altijd durende zaligheid. En dan keren we terug naar het begin van vers 25. Waarom hij volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Christus, de eeuwige priester. Ten eerste een altijd durend priesterschap. Ten tweede een altijd durende voorbede. En ten derde een altijd durende zaligheid. U hebt het wel begrepen toen u meelas aan het begin van deze dienst, dat dit een hoofdstuk is vol diepte. Een van die hoofdstukken uit het Nieuwe Testament waarvan gezegd kan worden dat hierin dingen gezegd worden die moeilijk zijn, zwaar zijn om te verstaan. Dat is het zeker ook wanneer de apostel hier in de Hebreeënbrief het hoge priesterlijk werk van de Heere Jezus vergelijkt met het hoge priesterlijk werk van Melchizedek. Ik hoef de meesten van u niet te vertellen wie Melchizedek was. Dat was een priester. Iemand die de ware God diende. Hij leefde in lang vervlogen tijden, in de tijd van Abraham. Toen kwam hij nadat Abram een veldslag geleverd had, Abram tegemoet en zegende Abram en gaf hem geschenken. Die priester wordt hier nu als voorbeeld gesteld voor het priesterlijke werk van de Heere Jezus. Er wordt gezegd dat de Heere Jezus priester is naar de orde van Melchizedek. Er is dus op een bepaalde wijze een vergelijking te trekken tussen het priesterlijk werk van die figuur uit het lang vervlogen verleden, Melchizedek, en het priesterschap van de Heere Jezus Christus. Een van de dingen die daarmee onderstreept wordt is dat de apostel hier wil zeggen, daarom is dat priesterschap van Christus heel anders dan het priesterschap van het volk van Israël. In het volk van Israël waren de priesters afkomstig uit de stam van Levi. Dat was de priesterstam. En binnen die priesterstam van Levi had je dan heel bijzonder het huis van Aaron. Dat was het huis van de hoge priester. En de oudste zonen uit dat huis van Aaron, die werden aangewezen als hoge priester in Israël. Met andere woorden, bij Israël was het dus zo dat dat hoge priesterschap en ook het priesterschap, ja, dat wisselde. Dat was vergankelijk. Want het waren telkens weer andere mensen die dat priesterschap bekleedden. Toen Aaron stierf, was het zijn zoon die hem opvolgde. En als een van de gewone priesters stierf, was het iemand uit zijn familiekring die zijn plaats innam. Dat priesterschap onder Israël, dat werd gekenmerkt door vergankelijkheid. Niet blijvend, die priesters stierven. En meestal duurde zo'n priesterdienst maar heel kort. Gewone priesters waren meestal maar 20 jaar in dienst. 30 jaar waren ze als hun priesterdienst begon. En op 50-jarige leeftijd gingen ze met emeritaat, zouden we zeggen. Alleen de hoge priester, die bleef tot het einde van zijn leven. Maar ook hij was een sterfelijk mens. Misschien werd hij 70 soms, of 80. Maar dan moest ook hij dat hoge priesterlijk ambt overdragen. Kijk, en dat punt. Dat die priesterdienst onder Israël tijdelijk was, omdat zij een priesterdienst was die uitgeoefend werd door sterfelijke mensen. Dat punt laat de apostel in dit hoofdstuk heel zwaar wegen. Hij zegt, zo was het bij het menselijk priesterschap toen Israël nog een volk was. Maar het priesterschap van de Heere Jezus is volkomen anders. Want dat priesterschap van de Heere Jezus is niet naar de regels van Levi of van Aaron. Maar hij is priester naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat zijn priesterschap onvergankelijk is, eeuwig is. Hij heeft niemand die voor hem priester was. En niemand die na hem priester zal zijn. Deze priester in de orde van Melchizedek heeft een eeuwig en een onvergankelijk priesterschap. Ja, zegt u, maar wat betekent dat nu? Mag ik eens wat dingen noemen? Kijk, een oud-testamentische priester, laten we eens een ogenblik veronderstellen dat er een godvrezende Israëliet was. En die godvrezende Israëliet, die had een bijzondere band met een van die priesters in de tijd van de koningen. Want die priester, ook een man die de Heere kende, die had hem de wegen van God bekendgemaakt, want priesters gaven ook onderwijs. Het was een priester die hem op de moeilijkste omstandigheden van raad en ook met goede raad had gediend. Het was een priester die op bijzondere ogenblikken de offers bracht. Misschien wel in de huiskamer of op het altaar, wat soms ook bij de huizen in Israël te vinden was, zeker in de vroege tijden. Het was een priester voor wie die vrome Israëliet misschien zijn hart had uitgestort. Die priester kende hen. Maar ja, die grijze zielsvriend, die priester, die werd oud. En hij stierf. Er kwam wel een opvolger. Maar dat was nog maar een jonge man. Ernstige jonge man. Maar het was niet zijn vader. Er was ook niet die vertrouwensband. Die jonge priester wist niet alles. De hartsgeheimen, de zielsgeheimen van die vrome Israëliet. Toen die oude priester stierf, stierf misschien ook wel iets in het binnenste van die vrome man. Ziet u, daar hebben we iets. Iets wat zomaar uit het leven tot ons komt. Een vergankelijk priesterschap. Dat betekent dat banden doorgesneden worden. Dat betekent dat een vertrouwensband afgebroken kan worden. Maar dat kan u nooit met die grote hoge priester. Die heeft een eeuwig blijvend priesterschap. En die is nooit een vreemde voor zijn volk. Oh, ik weet het. Van de kant van zijn kinderen kan het wel eens zijn alsof ze zo ver van God en van zijn hoge priester verwijderd zijn en alles zo beneveld en toegesloten is dat ze de Heere niet meer kunnen vinden. Dat de Heere zo ver is. Maar laten we het niet vergeten. Die hoge priester kan de zijne wel in het donker laten voortgaan voor een tijd. Het kan ook nodig zijn. Maar hij zal ze nooit vergeten. Hij wist van hen af, al voordat ze geboren werden. Hij heeft hun leven geleid, ook voordat ze tot bekering kwamen. Hij was de grote aanwezige. Toen hun hart gebroken werd en toen ze uit de diepte leerden roepen tot God. Hij was het die de weg van de zaligheid verklaarde door zijn Heilige Geest. Hij was het die hen leidde in alle omstandigheden van het leven. Hij weet alles van zijn volk. Niets van wat in hun leven plaatsvond is voor hem verborgen. Wat bij een vergankelijk priesterschap anders is. Dat er priesters zijn die de harten niet kennen en de dingen niet hebben meegemaakt. Dat is voor de grote hoge priester, wiens priesterschap eeuwig is en eeuwig blijft, ondenkbaar. Want hij kent de zijne. En hij kent ze tot op de bodem van hun ziel. Hij kent hun hele levensgeschiedenis. Hij weet van hun zonde, zelfs die zonde die ze zelfs al vergeten zijn. Hij weet van Gods ontmoetingen. Hij weet van verborgen ondersteuningen. Hij weet alle dingen. Want hij is een eeuwig priester. Die alles van de zijne weet. En eeuwig met de zijne verbonden blijft. Beseffen we dat wel? Dat die grote hoge priester alles weet. Want dat heeft twee kanten. Dat heeft deze kant dat hij alle zonden weet. Dat hij alle gedachten weet. Ook de meest God onterende gedachten. Dat hij weet hoe we vanmorgen in de kerk zaten. En hoe we vanavond in de kerk zitten. Hoe we op deze kansel staan. Alles is bij hem bekend. Hij ziet onze zonde. Zelfs in de heiligste dingen. Iets om van te schrikken. Iets om ons gezicht in onze handen te verbergen. iets om op de knieën te smeken. O God, wees mij genadig. Maar het heeft ook een andere kant. Hij weet alles. Dat is ook met mijn zuchten, met mijn zorgen, niet verborgen. Daar gij alle dingen ziet en weet. Hij weet hoe het was, ook toen hij misschien vanmorgen met veel vrees aan mocht gaan. Maar dat het toch in uw hart leefde. Heere, ik kom tot u gevloden. Hij weet van de meest verborgen verlangens en roerselen in het leven van de zijne af. Want zijn priesterschap is eeuwig. En hoe weet hij dan van de zijne af? Ik heb gezegd dat heeft twee kanten. Maar daar is het diepste nog niet mee gezegd. Want de apostel laat ons juist in deze Hebreeënbrief zo heel duidelijk zien dat wat er nu in het Oude Testament over die priesters gezegd wordt en over al die ceremonieën gezegd wordt, over de tabernakel en over de tempel, dat dat allemaal zijn volle vervulling vindt in de Heere Jezus Christus. En dan is het de apostel er vooral om begonnen om te tekenen hoe dat de Heere Jezus de grote hoge priester is die in het hemelse heiligdom is binnengegaan. En die daar in het hemelse heiligdom, verborgen dus achter het gordijn van de wolken, die in het hemelse heiligdom zijn priesterlijke werk doet. En dan moeten we de lijn maar even vasthouden van wat in het Oude Testament staat. In het Oude Testament staat dat die hoge priester, die uit het geslacht van Aaron stamde, dat wanneer hij het heiligdom binnenging met zijn volle, hoge priesterlijke gewaad, die prachtige kleding die zo uitvoerig beschreven wordt, dat hij dan onder andere op zijn schitterende kleding de borstlap droeg. En op die borstlap waren 12 edelstenen en op iedere edelsteen stond ingegraveerd de naam van één van de stammen van het volk van Israël. Ruben, Simeon, Levi en noemt u ze maar op. De bedoeling daarvan was om duidelijk te maken dat wanneer die hoge priester in het heiligdom het reukwerk ging offeren of ander werk ging doen, dat hij dan de namen van het volk op zijn hart droeg. En dat is een ontzaglijke diepe gedachte. Want het wijst heen naar de grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, die in de hemelen is ingegaan, in het hemelse heiligdom, en die daar werkt voor zijn kerk. En in dat werk draagt hij, nee, niet de namen gegraveerd op edelstenen. Maar draagt hij die namen van al zijn kinderen op zijn hart. Daar zijn ze ingegraveerd als in bloed. Ze staan gegraveerd in de littekenen van zijn handen. En in de wonden in zijn zijde. Petrus, Thomas, Johannes en al die kinderen van God die ooit geleefd hebben en ooit leven zullen. Hij draagt ze in zijn hart. En daar hebt u het diepste van dat eeuwige hoge priesterschap van de Heere Jezus. Hoe denkt hij aan zijn volk? Hij denkt aan hen in liefde, in gunst. Hij draagt hun namen op zijn ziel. En zo nadert hij voor de troon van God. En wat doet hij voor die troon van God? Wel, onze tekst zegt dat hij een eeuwig hoge priester is. En dat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Als wij over het hoge priesterlijk werk van de Heere Jezus Christus spreken, dan hebben we het gewoonlijk allereerst en voornamelijk over het offer wat hij bracht. Over het diepe lijden, over de zielenstrijd, over het van God verlaten zijn, over het buigen onder het recht, over het dragen van de toorn. En dat is de kern van de zaak, gemeente. Hij heeft als hoge priester het offer gebracht op het kruis op Golgotha. En wij hebben een stervende hoge priester nodig. Want alleen door de dood van de hoge priester zal er verzoening zijn en zal er vergeving zijn en reiniging zijn van onze zonden. Maar laten we toch alstublieft niet vergeten dat het hoge priesterlijk werk van de Heere Jezus Christus niet eindigt op Golgotha. Wij hebben niet alleen een stervende en een gestorven Heere Jezus Christus nodig, maar niet minder een levende hoge priester die altijd leeft. Want in zijn sterven heeft hij de straf gedragen. In zijn sterven heeft hij eens en voor altijd het offer gebracht en de toorn van God gestild. Maar als de levende hoge priester hebben we hem nodig dat hij dat wat hij verdiend heeft door zijn offer nu ook moet uitdelen. Dat die zegen vloeit uit de hemel die wij dichtgezondigd hebben. Want wat baat het een mens als Jezus Christus op Golgotha gestorven was en dat was het einde geweest. En er zou geen levende hoge priester zijn die vruchten van het lijden en sterven ook vandaag nog wilde uitdelen en toepassen door de werking van de Heilige Geest. Wij hebben een levende hoge priester nodig die de vruchten van de dood en van het offer uitdeelt, gemeente. En laat u daarom nooit met allerlei nieuwe gedachten zand in de ogen strooien, bedriegen voor de eeuwigheid. Waar tegenwoordig zoveel mensen zeggen, wel het gaat erom, om het offer van Christus. Eens en voor altijd, ja daar gaat het ook om. Maar daar hoort de vraag bij, mijn beste vriend, hoe hebt u nou deel gekregen aan het offer van Christus? Is dat door die levende hoge priester? Door de krachtige bediening van de geest van de hoge priester ook persoonlijk aan uw hart toegepast? Of uitdrukkingen zoals u die soms hoort in bepaalde kringen, ja, het gaat niet om het gevoel, maar eens en voor altijd op Golgotha. En sommige mensen zeggen zelfs, mijn bekering die ligt op Golgotha. Mijn beste vriend, het gaat niet alleen om het eens en voor altijd. Maar het gaat er ook om dat dat eens en voor altijd wat op Golgotha plaatsvond, hier en nu, door de kracht van de geest, door de grote hoge priester, wordt uitgewerkt en toegepast in ons leven. En u bedriegt uzelf als u met een goedkope redenering zegt, eens op Golgotha. Zonder die levende hoge priester nodig te krijgen. Zonder het hemelse heiligdom in het gebed te bestormen. Och of gij de hemelen scheurdet. Och of gij nederkwaamt. Daar hebben we een levende hoge priester voor nodig. Maar die levende hoge priester is niet alleen nodig om dat offer van Christus en de vrucht daarvan hier op aarde uit te werken in het leven van de zijne. Die grote hoge priester, daar wordt bijzonder van gezegd in onze tekst en in heel dit gedeelte van de brief aan de Hebreeën. Dat hij in de hemel leeft om voor zijn volk te bidden. En hoe doet de Heere Jezus dat? Mag ik dat eenvoudig proberen voor te stellen? Dan laat de Heere Jezus Christus als het ware zijn offer zien. Het bloed wat op Golgotha gevloeid heeft. De littekenen in zijn handen. De littekenen in zijn voeten. de littekenen van de doornenkroon. En dan brengt hij de tekenen van zijn volbrachte werk voor het aangezicht van de Vader. En dan zegt hij: Vader, ik heb betaald. Mijn prijs was toch genoeg. In mijn wonden is toch uw toorn ten volle uitgewoed. Het was toch volbracht. Vader, ik heb betaald. En omdat ik betaald heb, Vader, zie in gunst op mijn kinderen neer. Zie ze aan in mijn verdiensten, zie ze aan in mijn bloed. De Heere Jezus Christus brengt dus zijn bloed, zijn gerechtigheid, zijn offer in de hemel voor het aangezicht van de Vader. En hij pleit op grond van dat offer. En dan moeten we er eens op letten, dat doet de Heere Jezus Christus nu. Nee, niet een keer. Dat zou wel een groot wonder zijn. Als de Heere Jezus Christus een keer voor een arme zondaar zou bidden. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, als de Heere Jezus het maar een keer zou doen, dan zou het nog te kort zijn. Maar er staat dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dag en nacht. Onafgebroken. Onophoudelijk. En dan ligt er een breedte en een diepte in die voorbeden van Christus opgesloten. Ik kan er maar een paar punten van aanstippen. Want dan bidt de Heere Jezus Christus, ja, dat allereerst. Dat degenen die hem door de Vader gegeven zijn tot bekering mogen komen. Zult u het nooit vergeten, jullie ook niet, jonge mensen. Dat de Heere Jezus Christus op dit ogenblik in de hemel staat aan de rechterhand van zijn Vader. Biddend en smekend of degenen die hem gegeven zijn tot bekering mogen komen. Dat de Heere Jezus Christus tot op de laatste dag pleitend op zijn eigen bloed bidt: o Vader, breid mijn koninkrijk uit. Breng ze toe. Maar dat is niet het enige. Die grote voorbidder bidt ook. Als zijn kinderen toegebracht zijn, of de Vader ze wil bewaren bij die ontvangen genade. Of de Vader ze dieper in wil leiden in de verborgenheden van het heil. Diepere zelfkennis wil geven, meer godskennis wil geven. De Christus, de borg en zaligmaker, voor het oog van het geloof wil ontsluiten. En al dwalen die kinderen van God dan soms. En al zit daar misschien ook vanmiddag of zat er vanmorgen in de kerk iemand die de Heere vreest, maar die pad is bijster geraakt en die een donker rondtop door eigen schuld. Al zondige Gods kinderen soms zelfs zoals de Bijbel dat noemt met een opgeheven hand, dat is moedwillig. Al verloochenen ze de Heere soms zoals Petrus het deed. En zoals het ook vandaag nog gebeuren kan. Al verachten ze soms Gods genade. En kunnen Gods kinderen na de diepste bemoeienissen van boven. En na het teerste onderwijs soms zo in vertwijfeling raken dat ze overal een vraagteken zetten. En niet voor reden vatbaar zijn. Dat gebeurt. Kijk uw eigen hart maar na. Dan blijft nog die grote hoge priester bidden staan aan de rechterhand van zijn Vader. Al dwalen zijn kinderen af, al verachten ze zijn genade soms. En dan staat hij nog pleitend op zijn eigen werk, dag en nacht. is dat niet om weg te zinken in verootmoediging? Dat diezelfde Heere Jezus Christus, die de nacht doorwaakte in de hof, in bloed en tranen, dat die dag en nacht, zelfs terwijl zijn volk afdwaalt, voor hen bidt. Dat die dag en nacht ook bidt, wanneer zijn volk soms zo slap is en zo dor is in de gebeden. Soms zo moe is, ja dat kan ook. En dat soms ook nog te begrijpen, dat je zo vermoeid bent dat je biddend 's avonds in slaap valt. Nee, niet uit slaperigheid of met opzet, maar ja, zo vermoeid vanwege alles wat je gedaan hebt. Dan nog staat die grote hoge priester dag en nacht te bidden. Gemeente, wat geeft die hoge priester? Ik moet het zo zeggen. Wat geven Gods kinderen die hoge priester veel werk? Niet alleen in zijn lijden en in zijn sterven, maar ook in zijn hemelse voorspraak en in zijn bidden. En hoe bidt de Heere Jezus dan? Wel, we hebben het al aangestipt. Hij bidt voor zijn volk, pleitend op zijn bloed. Hij laat de littekens in zijn handen zien. Maar ik moet er nog iets bij zeggen. Dat bidden van de Heere Jezus, dat is heel anders dan ons bidden. Ja, u zegt, dat komt omdat het een volmaakt bidden is. Nee, dat niet alleen. Ons bidden, dat is een eerbiedig smeken. Maar dat is altijd een bidden waarin wij erkennen moeten, Heer, ik heb het niet verdiend. Waarin we moeten erkennen met de woorden van de psalmdichter, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? We kunnen nergens recht op laten gelden. Maar als de Heere Jezus bidt, dan laat hij rechten gelden. Vandaar ook dat in de oorspronkelijke tekst het woord voor bidden, als dat van de grote hoge priester gebruikt wordt, dat is een woord wat u ook vertalen kunt met eisen. Zo bidden wij niet. Zo mogen we niet bidden. Maar zo mag Christus wel bidden. Hij staat dag en nacht aan de rechterhand van zijn Vader om te eisen. Eisen op grond van het volbrachte werk. Eisen op grond van het bloed. Eisen op grond van de rechten die hij verworven heeft. En daarom kan de Vader de bede van die grote hoge priester nooit afwijzen. Maar dat wil de Vader ook niet. Het is de liefde van zijn hart om aan de Zoon te geven wat hij van hem eist. Al wat hij van hem geëist hebt gij hem gunstig gegeven. Zegt de psalmdichter. O, wat een krachtige voorbidder. Wat een wonder. Als je net als Johannes mag zeggen. Omdat je toch geen vreemdeling bent van het werk van de genade. Wij hebben gezondigd. Maar dat Johannes Gods volk midden in hun zonden en midden in hun strijd oproept en zegt. Kinderkens. Indien we gezondigd hebben. En dat is erg, die zonde, dat zegt Johannes ook. God onterend. Maar indien we gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus. De rechtvaardige. En als je iets mag zien door genade van wie die grote voorbidder is. En hoeveel werk wij hem geven met onze dwaasheid en met ons ongeloof en met ons vastzitten in onszelf en met het eigen wegen gaan, met het zondige tegen zijn geboden. En hoe hij toch blijft bidden. Ach, dan word je klein. Dan word je niets. Dan wordt het een wonder. Dat die grote hoge priester voor zo één in de hemel staat. En zijn naam zich herinnert, draagt op zijn hart. En voor zo een bid. Ja, maar wie zijn dat dan? Daar moeten we ook nog iets over zeggen. U zegt, dat is de kern van de tekst. Nee, dat is de kern niet. De kern is de grote hoge priester. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel. Voor wie? Wel, zegt onze tekst, hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Daar hebt u het dus. Voor wie bidt de Heer Jezus? We hebben gezegd voor de zijnen. De Hebreeënbrief zegt het iets anders, al komt op hetzelfde neer. Die zijnen, dat volk van de Heer, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat zijn degenen die door hem, dat is door Christus, tot God gaan. Wat betekent dat? Door hem tot God gaan. Laat me het vanavond maar heel eenvoudig houden. Dat betekent dat er in hun leven toch een drang, een zoeken, een uitgaan naar God komt. Er is meer, maar dat is toch het eerste. Een drang, een zoeken, een uitgaan naar God. Dat wordt toch zeker in onze tekst bedoeld. En vandaar dat het zo erg is als er vanavond mensen in de kerk zitten. Die nu moeten zeggen, ja, van binnen is het altijd even dood geweest. Dat hoor je soms mensen zeggen, nog nooit iets gebeurd. Altijd hetzelfde gebleven. Onberoerd. Onbewogen. En misschien komt er dan nog een vroom klinkend woord achteraan. Ja, dat is erg. Want als u in uw hart nog nooit waarachtig, met uw ziel nog nooit waarachtig tot God bent uitgegaan, ja, dan wordt u zeker in deze tekst niet bedoeld. En dan staat u buiten dit alles. Geestelijke dodigheid, onverschilligheid, ongevoeligheid. Als alles zomaar doorgaat. Het leven zomaar doorkabbelt, zonder dat er overtuigingen komen, zonder dat ons hart wordt uitgedreven tot God. Dat is een van de allerergste dingen, misschien wel het allerergste wat ons in dit leven kan gebeuren. En daarom, als er hier zijn, die vanmorgen onder de prediking ongevoelig onbewogen waren, omdat er in hun hart geen schreeuw was tot de levende God. En als er vanavond zijn die zeggen, ik ben een vreemdeling van dat wat hier vanuit het woord naar voren gebracht is. En die eigenlijk zo vastzitten. In hun eigen gerechtigheid of in hun godsdienstigheid of in wat dan ook. Dat ze niet te bewegen zijn. U komt om. U komt voor eeuwig om. Als u niet leert door hem tot God te gaan. En daarom is zo nodig, mijn beste vriend, als dat nu uw portret is, dat u uzelf ernstig onderzoekt. En dat u in de eerste plaats niet kijkt naar anderen. Mensen die wel of mensen die niet aan het avondmaal gingen. Dat u in de eerste plaats u zich niet vermoeit met allerlei bijzaken. Maar dat u deze vraag onder ogen ziet. Die u vroeger las in dat oude catechisatieboekje niet. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. En dan valt wat die aan de avondmaalstafel deed, zoals u dat misschien zegt. Of wat die er niet aan deed. dat valt helemaal weg. Want waar die vraag gaat leven, daar branden al onze kleine vraagjes weg. En daar kom ik voor God te staan. In mijn schuld, mijn zielen, doorziet gij uw lot. En wat dan? Als je daarmee vastloopt. Op deze wijze, of misschien op een andere manier, voor God in je armoede terechtkomt. Zo. Zo komt de plaats voor het werk van hem die volkomen kan zalig maken. U zegt, is dat alles? Nee, dat is niet alles. Maar het is wel het begin toch zo. Door hem tot God gaan. Dat begint met uitgedreven worden uit jezelf. Onrustig worden. Schuldig worden. Dat het een persoonlijke zaak wordt. Niet meer kunnen vinden. In wat dan ook. Maar dat mijn zielen doorziet gij uw lot. Kijk, en dan voegt onze apostel er iets aan toe. Hij zegt, nee, niet alleen mensen die uitgedreven worden tot God. Maar die door hem tot God gaan. Als ik dat nou eenvoudig omschrijven mag vanavond, dan zeg ik mensen die God gaan zoeken. Mensen die uitgedreven worden uit zichzelf in hun nood, in hun zonde, in hun schuld. En die het daarbij om Christus Jezus, om die enige borg begonnen is. Want die uitdrukking zegt, ja, dat tot God gaan. Als een schuldig mensenkind voor Gods aangezicht naderen. Dat kan niet zonder een borg. Zonder een hoge priester. Wij moeten als het ware, om het beelden te zeggen, achter die borg en zaligmaker staan. Willen wij tot God kunnen gaan en willen wij voor hem kunnen bestaan. En vandaar. Dat u daar het tweede hebt. Het gaat om het kennen van onze schuld. En het uitgedreven worden uit onze valse rust. En het gaat om het kennen van die borg. Het nodig krijgen. Het leren hopen. Het leren leunen. Het leren steunen. Het leren zinken. Op hem en op hem alleen. Ja, zegt iemand, maar hoe leer je dat nu? Uitgedreven te worden uit jezelf. Ach, misschien zegt u, ja, daar is wel eens iets van geweest in mijn leven, al kan ik het er soms ook niet voor houden. Iets wat losgemaakt is, iets wat onrustig geworden is. En misschien is het juist de laatste tijd wel zo geweest. Dat het van binnen omgeploegd werd en dat u het niet meer kon vinden bij uzelf en dat u uzelf moest aanklagen. En dat u zelf zo arm, zo blind, zo dwaas werd. Maar hoe hem, door hem. Ja, inderdaad, waar een mens gaat zien dat hij voor God alles verzondigd heeft en alles bedorven heeft. Dat hij verloren. Voor eeuwig verloren is. Dat hij zichzelf niet kan helpen. Daar komt plaats. Voor een volkomen zaligmaker. Een zondaar die afgebroken wordt in zichzelf. En uitgewerkt wordt. Uitgewerkt is. Daar komt plaats voor een volkomen zaligmaker. En die gaat God door zijn geest naar die zaligmaker toe trekken. Naar die zaligmaker toe leiden. Nee, dan kun je zelf uit eigen kracht niet komen. Dan ga je bidden graag op dat spoor, mijn wankelende schreden. Dan heb je de leiding, de trekking van de Heilige Geest nodig. Die de ogen opent, blinde ogen, voor de weg van de verlossing. Voor die ene borg, voor die grote koning. En als hij de ogen opent, dan ga je hem zien. En gaat je hart door hem tot God uit. Dan ga je hem zien in zijn liefde. In zijn noodzakelijkheid. In zijn gepastheid. In zijn dierbaarheid. Dan gaat je hart naar hem uit. En waar je hart naar hem uitgaat, daar worden hemelse lessen geleerd. Daar laat de Heere zien, soms ook aan het avondmaal, soms onder de prediking, vaak in stilte. Daar laat de Heere zien dat hij nu een volkomen zaligmaker is. En de tijd ontbreekt me om dat helemaal uit te werken. Het oorspronkelijke woord volkomen, dat houdt in dat hij altijd een zaligmaker is. Dus ieder ogenblik. Maar het houdt ook in dat hij volkomen zalig maakt in alle opzichten. En zo krijgt een arm verloren zondaar, zo krijgt een kind van God Christus nodig, steeds meer nodig, als een volkomen uitgewerkte zaligheid voor een verloren, aan zijn eind gekomen zondaar. Dan is in hem gerechtigheid waar onze ongerechtigheid tegen ons getuigt. Daar is bij hem troost waarbij ons verdriet is over de zonde. Dan is er bij hem heiligheid waar ons de onheiligheid inkleeft en aankleeft. Dan is hij wijsheid waar de dwaasheid bij ons heerst. O wie zo door de trekkende koorden van Gods liefde tot die zaligmaker gebracht wordt. En door die zaligmaker tot God gebracht wordt. Die is gelukkig. Want wie hij zalig maakt, die maakt hij volkomen zalig. Beleven ze dat altijd zo? Ach, dat gaat door veel strijd heen. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dat geldt van ieder die op de weg des levens is. Maar toch, van zijn kant. En daar wordt hier in het leven iets van ervaren. Van zijn kant volkomen. En voor altijd. Zonder vlek. En zonder rimpel. O, hier kan het vaak zo verrimpeld en zo bevlekt zijn. Wat een rimpels niet in uw innerlijk leven. Wat een vlekken in mijn innerlijk leven. Maar waar die koning de overhand krijgt, daar zal het toch door genade steeds meer worden. Ook hier beneden. Zonder vlek. En zonder rimpel. Nee, niet dat we dat in onszelf hebben. Maar daar mag de kerk in hem iets van zien. En dat geeft verwachting. Om straks ook als het einde komt. En de grote hoge priester zijn kerk ontvangt in het hemels heiligdom. De werkplaats waar hij altijd geleefd heeft. Om voor zijn volk te bidden. Dan zullen ze hem zien. Lam, staande als geslacht. Daar zullen ze hem ontmoeten. Daar zullen ze zijn voorbeden dan niet meer nodig hebben. Want dan is Hij alles. En in alle. Dan zullen ze de priester te voet vallen en zingen zijn lof, zijn eer. Dan zal het avondmaal zijn, de bruiloft des lams. Zou u, die de Heere vrezen mag, daar geen zin in krijgen om zo eeuwig boven te zijn? Moe van de zonde, maar dan ook zonder zonde. Hem te aanschouwen, die een priester is en blijft. Het lam is en blijft. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, dat zult Gij doen voor alle die uw naam oprecht en ootmoedig vrezen en die je door genade geleerd hebben heilige onrust uitgedreven uit zichzelf en door uw gezegende hoge priester tot God gaan. Heere, schud ons wakker en drijf ons uit. En dat niemand van ons rust mag vinden voordat hij die grote hoge priester gevonden heeft. Want alleen door hem zullen we tot u kunnen gaan. En alleen in hem voor u kunnen bestaan. O, laat dat voor ons allen de aansporing mogen zijn vanuit dit woord. Heere, zegen het woord bijzonder aan allen die u vrezen. Zegen het woord ook aan hen die u niet kennen. Zegen het woord deze week die we zijn ingegaan. Sterk ons alle bij ons werk. Zegen de onderwijzers en onderwijzeressen die onze kinderen voorhouden. Alles wat ze moeten leren, maar ook de dingen van u. Zegen onze kinderen op school. Zegen het werk op de catechisatie. Dat deze week in heel zijn omvang weer begint. Wil u het gemakkelijk maken. En wil u het zegenen. Zegen ook alle kerkelijke arbeid. Die ook deze week weer in volle omvang begint. En laat dat alles dienstbaar mogen zijn. Tot de eer van uw naam. En tot heil van zondaren. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 118 vers 13 is... Thank you. heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.